laten zijn. Ik wil van... die wiebelt. Oh, ik zat in de put. Nou, dat is niet de bedoeling dat ik in de put ga zitten vanmorgen. Ik hoop dat niemand van ons vanmorgen in de put gaat zitten. Het is nog niet helemaal stabiel. Het is nog niet een rots, maar goed. Het komt goed. Als ik het water maar niet omgooi, dan gaat het allemaal goed komen. Ik sta trouwens ook erg in dat licht.
Je staat in de spotlight.
Wat zeg je?
Je staat in de spotlight.
Ja, maar een beetje irritant. Een beetje erg op mijn bril aan het schitteren. Ik wil vanmorgen graag iets met jullie delen. Iets wat me al eigenlijk een hele korte tekst die me een aantal maanden geleden opeens heel erg pakte. Het was eigenlijk maar een heel kort zinnetje wat ik ergens hoorde. En dat zinnetje dat was: en David sterkte zich in de Heere zijn God. En dat bleef maar in mijn hoofd zitten. En toen ben ik het op gaan zoeken waar het staat. En ik dacht eerst dat het in een van de psalmen stond. Maar het staat in 1 Samuel 30. Nou, het is een verhaal voor degenen die opgegroeid zijn met de Bijbel. Die hebben het vast wel eens gehoord op de kinderdienst of op een christelijke school. Maar mensen die misschien niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel. Het is een verhaal. David is op een gegeven ogenblik op de vlucht voor Saul. En dan moet hij hierheen en dan daarheen. En eigenlijk is hij dat een beetje zat, dat vluchten voor Saul. En dan vraagt hij asiel aan bij de Filistijnen. En dan krijgt hij daar een stad toegewezen, de stad Ziklag. En David gaat daar niet alleen wonen, maar hij gaat daar wonen met zo'n 600 mannen die bij hem zijn. En dat zijn nou niet de meest lieve mannen, dat zijn ruige lui. Van tijd tot tijd verslaan ze bepaalde groepen mensen. En op een dag dan gaan ook de Filistijnen ten strijde trekken tegen Israël. En David zegt tegen die Filistijnse koning: ik wil wel helpen. Eigenlijk een beetje raar. Ik ben er nog niet helemaal uit waarom hij dat nou vroeg. Of hij nou dan stiekem toch zich om wilde keren en dan opeens voor Israël wilde zijn. Maar die koning die zegt: het is goed. Maar die stadhouders die willen niet dat hij meegaat. Dus hij gaat niet mee, hij gaat terug naar Ziklag met al die mannen. En dan komt dat verhaal waar dat stukje in staat. En dat wil ik even een stukje uitlezen. Sorry, 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 6. 1 Samuel 30. En voor degenen die dezelfde Bijbel hebben als ik, bladzijde 353. Jannie? Oké. Ik durf geen andere Bijbel te kopen, want dan kan Jannie niet meer zeggen welke bladzijde het is.
Ja, dan ga ik door de mand, hè.
Maar er zijn er wel meer, hoor, Jannie. Wees gerust. Toen David met zijn mannen op de derde dag in Ziklag kwam, hadden de Amalekieten een inval gedaan in het zuidenland en Ziklag overvallen. Ziklag hadden ze veroverd en met vuur verbrand. En de vrouwen die daar waren, jong en oud, hadden ze gevangen genomen, zonder iemand te doden. Ze dreven ze weg en gingen huns weegs. David kwam met zijn mannen bij de stad en zie, ze was met vuur verbrand en hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. Toen verhieven David en het volk dat bij hem was hun stem en weenden tot ze niet meer wenen konden. Nou, dat moet wel een ongelooflijk geluid geweest zijn van die mannen die daar weenden tot ze niet meer wenen konden. Ik probeerde me dat een beetje voor te stellen, hoe dat geweest moet zijn. Ook de beide vrouwen, bij vers 5 ga ik nu verder, ook de beide vrouwen van David waren gevangen genomen. Achinoam, de Israëlitische, en Abigaël, de vrouw van de Karmeliet Nabal. En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. En dan komt die zin: maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Ik vind het een heel fascinerend verhaal. Die ruige mannen die daar niet anders doen als vechten, strijden. En dan opeens, dan worden ze eigenlijk zelf overvallen. Hun vrouwen en kinderen worden weggevoerd. En dan staat er dat het volk het werd bitter. En ik dacht, hoe zouden wij reageren in zo'n situatie? Ik kan me zo voorstellen dat ze boos werden op David. Want in zo'n situatie, dan ga je je afvragen, wat is hier gebeurd en wie zijn schuld is dat? Maar David, die reageert op een heel andere manier. Nou, ik wil proberen het een beetje dichter bij ons te halen. Gelukkig heeft niemand van ons zo'n situatie ooit meegemaakt. Tenminste, dat hoop ik niet. Al is het wel een geschiedenis, als je naar het nieuws kijkt, dan zie je wel ook zulke dingen gebeuren. Als we zien wat er gebeurt in Syrië, wat er gebeurt in Israël, wat er gebeurt in Afghanistan, hoe christenen vervolgd worden, dan komt zo'n verhaal wel heel dichtbij. En dan doet dat ook iets met ons. En hoe reageren wij dan? Reageren wij dan zo, als dat hier het volk reageert, worden we dan bitter, worden we dan teleurgesteld? Gaan we dan ook zeggen, zoals we zoveel horen, waar is God nu toch? Of gaan we reageren zoals David? David sterkte zich in de Heere zijn God. En dat geldt ook voor situaties gewoon die in ons persoonlijk leven kunnen gebeuren. Hoe ga je reageren als je in financiële problemen komt? Hoe ga je reageren als je je baan kwijtraakt? Als het niet goed gaat met je kinderen? Als er zorgen zijn? Als er nood is? Ik denk, we hebben er allemaal mee te maken. En we lopen allemaal, denk ik, van tijd tot tijd het gevaar om te denken, Heer, waar bent u nou? En daarom vond ik het zo mooi, de liederen die we vanmorgen zongen, die waren eigenlijk allemaal zo van, Heer, u bent er. U bent de rots. U bent degene die niet wankelt. U bent de overwinnaar. En dat weten we. Dat weten we met ons hoofd. Maar wat als we in een situatie komen die niet is zoals we graag zouden willen? En we bidden ervoor. En dan gaat het toch nog anders. Hoe gaan we dan reageren? Nou, wat was dat wat David deed? Zich sterken in de Heere zijn God. En het staat er niet bij. En ik dacht, hoe kan ik nou te weten komen wat David deed? Hoe deed hij dat? In zo'n situatie, zich sterken in God. We kunnen zo allemaal woorden gebruiken. Hè? Als je lang christen bent, weet je precies welke woorden je moet gebruiken. Maar ik wil niet dat het woorden zijn, ik wil het niet weten, alleen met mijn hoofd. Maar ik wil het gewoon weten diep in mijn geest. Als een vast fundament. En toen ben ik eens gaan kijken in de psalmen. Want ik geloof, de psalmen geven heel veel weer van hoe David omging met situaties. Nou, ik ga vanmorgen niet alle psalmen met u doornemen, want dat zou een beetje te veel zijn. Maar om u een tip te geven voor het nieuwe jaar, als u nou eens een keer alle psalmen wil lezen, begin gewoon 1 januari met psalm 1, 2 januari psalm 2. En dan, nou, januari heeft 31 dagen, maar goed, dan doe je er 30. En dan 1 februari begin je met psalm 31. Kom je voor februari iets te kort, maar dan kun je die van januari er wel bij pakken. Dus iedere keer 30 dagen heb je in 5 maanden alle psalmen gelezen. Moet je alleen voor psalm 119 een vrije dag nemen. Ja. Maar goed, het kan helpen om gewoon eens dat voor jezelf te lezen. Als je zegt, ik heb geen dagboekje of zo, wat moet ik nu lezen? Wij hebben dat verschillende keren gedaan in ons huwelijk. Dat we gewoon, en als we dan de psalmen, dan deden we ook soms nog spreuken. Heb je ook nog de mogelijkheid om op elke datum een hoofdstuk te lezen. En daar staan zoveel rijkdommen in, zoveel schatten. Nou, ik wil beginnen met psalm 23. Een hele bekende psalm. En waarom begin ik met Psalm 23? Omdat er staat in dat gedeelte: David sterkte zich in, niet in de Heere en aan punt, maar David sterkte zich in de Heere, zijn God. Dat is heel persoonlijk. God was heel persoonlijk voor David. God was niet ver weg, maar God was heel dichtbij voor hem. Het was zijn God. En dat zien we ook in Psalm 23. Psalm 23, ik denk dat de meesten van ons die wel kennen, die begint: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, David, die was zelf schaapherder geweest. Die wist wat het was om op de schapen te passen. Die wist wat het was om goed voor de schapen te zorgen. Om weiden te zoeken waar ze konden grazen. Om te zorgen dat ze op tijd water kregen. En hij zegt: zo is God voor mij. God is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik heb dat altijd zo'n bijzondere zin gevonden. Dat kun je zeggen als het allemaal je voor de wind gaat, als het allemaal geweldig gaat. Maar het ging David lang niet altijd voor de wind. Het was lang niet altijd makkelijk. Ik weet ook niet hoe het in zijn familie was. Toen alle zonen moesten komen, vergaten ze David te halen. David was maar de jongen die bij de schapen was. Maar toch zegt David: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, ik kan me zo voorstellen dat toen hij daar overvallen was door die Amalekieten, dat hij de stilte opgezocht heeft en dat hij misschien wel gezegd heeft: Heer, u bent mijn herder. U bent mijn herder. U zorgt voor mij. Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Mijn gevoel zegt heel iets anders. Zijn gevoel heeft misschien wel gezegd: Heer, waar was u nou? Waarom hebt u niet gewaakt over mijn vrouwen en over mijn kinderen? Waarom gebeurt dit? Maar diep van binnen is daar die roep en hij zegt: Heer, u bent mijn herder. Nou, ik geloof, dat heeft hij geleerd. Dat was niet van de ene dag op de andere, maar dat heeft hij geleerd door alle moeilijkheden heen. Om te zeggen: Heer, u bent mijn herder. En ik geloof, God wil ons dat ook leren. Als we in moeilijke omstandigheden zijn, hij wil ons leren dat hij onze herder is. Maar dan moeten we wel die plaats opzoeken om echt bij hem te komen, bij hem te zijn. En soms is het allemaal zo druk. Worden we zo in beslag genomen door van alles en nog wat. Ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar ik vind dat soms heel moeilijk. Toen de dokter een paar maanden geleden tegen mij zei: je moet 3 weken rust hebben, toen dacht ik: nou ja, oké, goed, 3 weken rust. En dan? Maar er zit een geheim achter. Het is veel meer als alleen maar even niks doen. In de rust komen. En natuurlijk, we doen dat allemaal wel van tijd tot tijd, maar het is nog zoveel meer. Om werkelijk helemaal alles los te laten. Al je vragen, al je waaroms, al je proberen, al je proclameren. En te zeggen: Heer, hier ben ik gewoon. En u bent mijn herder. Ik denk dat God ons dat wil geven. Aan iedereen, ieder van ons. Of we nu grote problemen hebben, kleine problemen, grote zorgen. Hij zegt tegen ons vanmorgen: ik ben jouw herder. En wij mogen daarop reageren en zeggen: Heer, u bent mijn herder. En dan, ja, dan zegt hij: hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de rechte sporen. En hij brengt mij in rustige wateren. Allemaal fijne dingen. Maar dan vers 4. Maar zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. zelfs als. Kunnen wij dat zeggen? Ik vind dat soms moeilijk hoor. Als er iets gebeurt, dan denk ik, Heer, ik heb er toch voor gebeden. Waarom gaat het nu die kant op? Maar zelfs als. En ik denk dat we allemaal wel dingen kunnen invullen. Waarvan we zeggen, ja maar, waarom gebeurt het niet? Waarom? Maar David die zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Wat een troost, wat een bemoediging. God is bij ons. Waar we ook zijn, waar we ook doorheen gaan, Hij laat ons niet alleen. Nou, ik wil nog een gedeelte kijken. Psalm 62. Want David had ook andere momenten. Hier is hij vol vertrouwen. God is zijn herder. Hij vreest geen kwaad. Hij weet dat God bij hem is. Maar dan Psalm 62. Of eigenlijk wil ik eerst nog even Psalm 42. Psalm 42, vers 6. Psalm 42, vers 6. En dan staat in Psalm 42, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Die momenten kende David ook. Dat zijn ziel onrustig was in hem. En dat het stormde. En dat hij niet wist wat hij moest doen. Maar dan toch gaat hij weer verder en dan zegt hij, hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Dus David, die erkent zijn onrust, die zegt, ziel, wat ben je toch onrustig in mij? Maar eigenlijk spoort hij dan zijn ziel weer aan en hij zegt, ziel, hoop op God. Want Hij is mijn verlosser en Hij is mijn God. Dus als we denken, hoe deed David dat? Zich sterken in God. Ik geloof hij was eerlijk over zijn gevoelens. Hij was eerlijk over hoe hij zich voelde. Maar op iedere keer opnieuw, dan spoorde hij als het ware zijn ziel weer aan om op God te kijken. Om op God te vertrouwen, om het van Hem te verwachten. We hadden het er van de week op de huisgroep nog over, dat we soms zo gemakkelijk leven vanuit onze ziel. Wat onze emoties zeggen, wat onze gevoelens zeggen, wat onze gedachten zijn, onze redeneringen. Maar God wil dat we leven vanuit onze geest, waar zijn Heilige Geest woorden van leven, woorden van waarheid spreekt. Dus niet dat wat we voelen, niet dat wat we zien is de waarheid, maar dat wat God zegt, dat is de waarheid. Wat Hij diep in onze geest wil spreken. En dan Psalm 62, vers 1 en vers 6, eigenlijk een beetje dezelfde teksten. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van Hem is mijn heil. En in vers 6... Psalm 62, vers 1 en vers 6. Als je ze niet meer weet, mag je ze straks nog even komen vragen. Is dat goed? Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. En in een andere vertaling staat, bij God alleen kom ik tot rust. Bij God alleen kom ik tot rust. En ik denk, als we eerlijk zijn, dan weten we dat ook diep van binnen. Soms kun je zo van alles proberen, van alles doen. Maar bij God alleen kun je werkelijk tot rust komen. Bij God alleen kun je werkelijk weer uitzicht krijgen. Kun je weer hoop krijgen. Kun je weer verder gaan. En dan Psalm 131 vind ik zo'n mooie psalm. Het is maar een kleintje. Als je hem leest, maar dan kun je de hele dag over nadenken. En we zien aan deze Bijbelgedeelte dat het voor David niet altijd automatisch was om tot rust te komen. Dat het niet altijd automatisch was dat hij het kon pakken. Maar hij koos er weer voor. Hij ging er weer voor om zijn ziel aan te sporen om zich op God te richten. In Psalm 131 vers 2 staat: immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heere, van nu aan en voor immer. Nou, zo'n kind wat net de fles gekregen heeft, wat dan helemaal verzadigd is, dat hoeft niks meer. Dat zo'n kindje dat hangt helemaal zo, helemaal overgegeven en dat vraagt niks meer. Nou, David zegt zo. Zo kan ik tot rust komen, zo kan mijn ziel tot rust komen bij God. Hij verzadigt zich met God. Hij verzadigt zich met de waarheden van God. Hij drinkt als het ware de waarheid van God in. Heer, u bent mijn schild. Heer, u bent mijn burcht. Heer, u bent mijn verlosser. U bent degene die voor mij strijdt. U bent degene die de overwinning hebt behaald. Hij verzadigt zijn ziel met alle waarheden van God. En dan zegt hij, en zo komt mijn ziel tot rust. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Wat een overgave. Wat een loslaten. Om alles aan hem te geven. Aan hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, dat is niet alleen voor David voorbehouden. Dat is voor ons allemaal. God wil ons allemaal die rust en die vrede geven. Over een paar dagen gaan we kerstfeest vieren. En er staat een geweldige belofte in Jesaja 9, vers 5. En daar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Wat een geweldige belofte. Kerst is veel meer dan alleen maar een klein kindje in de kribbe. Kerst is ook, God is naar ons toegekomen, is heel dicht bij ons gekomen. En hij heeft de overwinning behaald. Het stopt niet bij kerst, maar het eindigt bij Pasen, waar Jezus de overwinning behaalt. En groot zal zijn heerschappij zijn. De heerschappij rust op zijn schouder. Hij is de overwinnaar. Hij is de eeuwige vader. Hij is de wonderbare raadsman, de sterke God, de vredevorst. En wat er ook gebeurt in deze wereld, en wat mensen ook zeggen, maar hij zal triomferen. En wij als zijn kinderen mogen met hem mee triomferen. Immanuel, God is met ons. We zijn niet alleen. Je bent niet alleen. Ook al voel je je misschien soms alleen, je bent niet alleen. Want God is bij je. En hij zegt vanmorgen tegen ons allemaal, als jij het moeilijk hebt, als het stormt in jouw ziel, kom bij mij. Want ik wil jou rust geven. Ik wil jou verzadigen. Maar hoe kijken we naar God? Is God echt zo voor ons? Of zien wij God toch een beetje die direct moet doen wat wij willen? Wij bidden en er moet direct de oplossing eruit komen. En ik denk, als we eerlijk zijn, soms denken we dat misschien ook wel eens. Maar ik heb er toch voor gebeden. God zegt toch dat hij dat wil doen. God zegt toch dat hij wil genezen. En waarom gebeurt het dan niet? Nou, ik heb geen antwoord op al die vragen. Ik heb ze soms ook. Maar ik weet één ding. Dat God is te vertrouwen. Hij is de eeuwige, onwankelbare. Hij is de vredevorst. Hij is degene die ons sterkt en bemoedigt. Ook als we het niet begrijpen. En de enige manier om dat te kunnen ontvangen is als ik loslaat. Als ik stop met mijn redeneren. Als ik stop met mijn waaroms. Als ik kan zeggen: Heer, ik geef het over aan u. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En mijn ideeën zijn niet uw ideeën. Uw gedachten zijn veel hoger. Uw gedachten zijn veel beter. En dat heeft alles te maken met vertrouwen. En dat vertrouwen, dat moet groeien. Dat is er niet van de ene op de andere dag. En voel je nou niet schuldig als je denkt van, oh, dat kan ik soms niet pakken. Maar strek je er wel naar uit. Want we mogen groeien. Ik denk dat niemand van ons kan zeggen, oh, dat is voor mij een fluitje van een cent. Dat doe ik altijd. Ik denk dat we allemaal van tijd tot tijd daarmee worstelen. Maar ik geloof wel dat het een schat is die voor ons heeft weggelegd. Dat we ons mogen sterken. In de Heere, onze God. Wat ook onze omstandigheden zijn. Wat er ook op ons pad komt. En we leven in een tijd die niet zo heel erg rustig is. We leven in een tijd waarin heel veel gebeurt. En de een zegt het gaat die kant op en de ander zegt het gaat die kant op. En sommige mensen zeggen, nou, het is een hopeloos einde. Maar ik geloof dat we kunnen zeggen dat wij hebben eindeloze hoop. Omdat onze God leeft. Omdat hij zijn zoon gegeven heeft. Zijn zoon. Die de heerschappij op zijn schouder heeft. Die onze wonderbare raadsman is. Die onze sterke God is. Die onze eeuwige vader is. Die onze vredevorst is. Ik wens jullie allemaal gezegend kerstfeest. En een heel goed 2015. Nog 10 dagen. Dan is het oude jaar alweer voorbij. En dan komt er een nieuw jaar. Maar we mogen, wat er ook gebeurt, ons sterken in de Heere onze God. Zullen we danken? Vader, dank u wel dat u ons niet alleen laat. Dank u wel dat u er bent. Heer, en hoe het soms ook kan stormen. En hoe het misschien ook soms kan stormen in onze ziel. En hoe we vragen kunnen hebben. Maar dank u wel dat u er bent. Dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten, maar dat u gekomen bent. Dat u gekomen bent om ons dicht bij uw hart te trekken. En ik bid dat u ons allemaal wil helpen om die momenten van stilte te hebben bij u. Om stil te zijn voor u. En om uw zachte stem te horen. Om te horen dat u spreekt tot ons hart. Mijn zoon, mijn dochter. Ik laat je niet alleen. Ik ben bij je. Vertrouw op mij. Dank u wel, Heer, dat u ons dat wilt leren. En dat u niet ongeduldig bent. Dat u ons niet afwijst als we het weer vergeten zijn. Maar dat we altijd mogen komen. Heer, ik wil u danken voor uw oneindige liefde. Voor uw oneindige geduld. Uw oneindige trouw. Dank u wel dat er met u geen hopeloos einde is, maar dat er met u eindeloze hoop is. Ik prijs uw naam daarvoor. Amen. Ik weet niet aan wie ik het over mag geven.